Zijn natuurlijk een heleboel mensen die zeggen de overheid moet heel sterk ingrijpen in ongelijkheid, moet heel veel maatregelen nemen. Er zijn ook anderen die zeggen van nee, de overheid moet juist zo min mogelijk te doen en laat de mensen het zelf maar oplossen, die weten het beter. Ik hoor u nu eigenlijk een beetje tegenstrijdige dingen zeggen. Ik hoorde u zojuist de opmerking maken dat de overheid misschien wel wat moet doen. En nu hoor ik u net zeggen dat als de overheid iets doet, dan zijn het juist in heel beperkende kaders, omdat dat dan heel vaak gaat over de economische waarde van iets. Wat vindt u? Moet de overheid iets doen aan ongelijkheid en in hoeverre dan?
Het is niet zozeer moet de overheid iets doen, maar de overheid zet, bepaalt al de kaders waarin er sprake is van economische of andere vormen van ongelijkheid. De overheid kan zich op geen enkele manier onttrekken aan die discussie. Eigenlijk, de economische realiteit waar we mee te maken hebben, is een economische realiteit die continu, dagelijks, op allerlei manieren wordt gevormd. Door beslissingen, door wetten, door wetgeving, door beleid. Dat allemaal volgt uit politieke beslissingen die of vandaag of in het verleden zijn genomen. Dus het is niet zozeer een vraag van of de overheid iets moet doen. Het is de vraag wat moet de overheid doen? En wat heeft de overheid gedaan? Wat moet de overheid eventueel heroverwegen? En wat voor nieuwe beslissingen zouden er kunnen of moeten worden genomen. Maar het idee dat er een soort van vrije markt is die ongereguleerd zijn gang gaat, is absolute onzin. Het is het idee dat mensen zelf hun eigen keuzes maken buiten structuur om, is absolute onzin. Hè? Dus dat idee van mensen die hun eigen probleem moeten oplossen. Dat is een volstrekte vertekening van de situatie. Het zijn niet de eigen problemen die mensen creëren. Het zijn de problemen, de situaties, de structuren die door allerlei belangrijke politieke beslissingen zijn gecreëerd. En dan vervolgens zeggen van ja, dat moeten mensen maar zelf oplossen, die armoede. Of die rotwijken waarin ze wonen. Of het feit dat ze geen woning kunnen betalen. Of het feit dat ze niet worden aangenomen bij de baan waarop zou, hè, nou, dat ze eindeloos op zoek zijn naar werk. Dat zijn niet door mensen zelf gecreëerde problemen. Om dat dan in de schoenen te schuiven van die individuen, dat zou je een soort van blaming the victim kunnen noemen. En een deel eigenlijk, ik denk dat ja, iets wat dat een beetje voedt, is dat geloof in die Nederlandse meritocratie, die toch heel veel mensen hebben. En dat maakt het ook, denk ik, soms erg pijnlijk. En dat is een van de consequenties, denk ik, van zo'n geloof, van zo'n beetje naïef beeld van dat we allemaal in een meritocratie wonen. Het maakt het heel makkelijk om mensen te veroordelen voor hun zogenaamde falen. Om iets van hun eigen leven te maken of zo. Dat is een kader waarin we eigenlijk mensen veroordelen. Alsof hun hele levensloop alleen door hun eigen keuzes en beslissingen is gevormd. Terwijl dat helemaal niet zo is.
Nee, maar als je. Want ik hoor nu best een beetje de schuld leggen bij dan die structuren die zijn ingericht door de politiek. Maar is dan nog meer politieke structuur het antwoord? Of juist toch meer naar een vrije markt waarin mensen wel meer hun eigen keuzes kunnen maken?
Ja, ik zeg dus eigenlijk dat er geen vrije markt is. Er bestaat niet zoiets als een
Ja,
vrije
precies.
markt.
Maar zou die
Er is
misschien
toch
moeten
nooit.
bestaan, zodat je dan die structuren niet meer hebt?
Ja, nou ja, dan zou je moeten gaan bedenken wat dan die vrijheid is die je probeert te beschermen. De vrije markt is vaak gedefinieerd als in het kader van dingen als. Je moet het recht hebben om zelf te kunnen bepalen wat je met je geld doet. Of bezittingen moeten worden beschermd en dergelijke. Maar dat zijn al natuurlijk ja, wetten, dat zijn al politieke beslissingen die er dan worden genomen. Dus ik weet niet zo goed wat dan die vrije markt zou moeten zijn. En ik zou ook moeite hebben om te bedenken wat dan een situatie is, een historische situatie of een samenleving die inderdaad gekenmerkt wordt door zo'n vrije markt.
Ja. Ja, ik probeer er ook even heel hard eentje te bedenken, maar dat wordt heel lastig, denk ik. Je zou heel misschien aan totstandkoming van Amerika kunnen denken, toen wel de Bill of Rights er was, maar was niet een hele grote overheid die dan ingreep in de markt, maar wel een overheid die dan de rechten beschermde, het recht voor eigendom en dergelijke. Maar ik denk dat er toen ook heel snel wel weer marktsturing kwam. Dus dat is misschien ook niet een goed voorbeeld dan.
Ah ja, de Amerikaanse koloniën waren natuurlijk sterk afhankelijk van de Britse keizerrijk of koninkrijk. En stonden op allerlei manieren daar, hadden daar te maken met structuren, met wetgeving en dergelijke, die hun op allerlei manieren raakten. Maar vervolgens, na de onafhankelijkheidsoorlog, zijn er gewoon nieuwe structuren gekomen, in plaats van die oude structuren. Zelfs als je historisch gaat graven, Karl Polanyi heeft een mooi boek geschreven in de eerste helft van de 20e eeuw. The Great Transformation is de Engelse titel. En daarin beschrijft hij eigenlijk de misvatting dat markten zich van organisch en lokaal ontwikkelden als een soort van effectieve manier om goederen te ruilen, uit te wisselen. En wat hij beschrijft is eigenlijk de eerste vormen van ruil en uitwisseling als volgend uit verschillende nomade volkeren die elkaar troffen en in plaats van elkaar bevochten, goederen met elkaar uitwisselden. Maar in de lokale gemeenschappen, binnen zo'n nomade volk zelf, was het leidend principe eigenlijk wat je dan nu communisme zou noemen. Hè? Dat gewoon het delen van wat er was met elkaar op gelijke voet. Dus het idee dat er een soort van eigenlijk als een soort van meest efficiënte, functionele soort van vorm een marktwerking zich vertaalde op lokaal niveau, dat is ook een beetje, dat wordt in ieder geval door allerlei mensen ook bestreden. En de eerste, bijvoorbeeld de eerste beurs in Chicago, een van de eerste beurzen, dat ging gepaard met, dat is ook een heel interessante studie, dat ging gepaard met allerlei economen die heel actief probeerden mensen te overtuigen om daaraan mee te gaan doen. En dat ging gepaard met allerlei handleidingen en instructies en tips en trucs en regels. Daaromheen. Er moest ongelooflijk veel werk worden gestopt in het op gang brengen van iets wat je dan een markt zou noemen. Dus ik denk dat het hele idee dat er zoiets iets organisch, iets soort van in de natuur, een soort van markt is, en dat we dat op allerlei manieren aan het uitkleden zijn of zo, of aan het beperken door overheidsingrepen, dat is volgens mij pertinente nonsens. Elke markt is iets wat gevormd wordt door regels, door wetgeving, door overheidsbeslissingen. En het is meer vragen. De echte vraag is, hoe willen we dat die markt en meer het algemeen die maatschappij wordt gevormd door de overheid? Maar het idee dat je zonder een overheid een soort van perfecte marktwerking zou hebben, dat is niet iets wat ik zelf onderschrijf.
Nee, precies. Nee, ik denk ook wel dat, stel dat je dat zou bereiken, echt een compleet vrije markt zonder overheid, dan zou vanzelf vanuit die markt weer een overheid naar voren komen die dan wel weer regels en structuren gaat inrichten. Want ik denk dat je gelijk hebt dat niet zonder elkaar kan, inderdaad. U doet heel veel onderzoek dan naar ongelijkheid en ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe meet je ongelijkheid? Het is best wel een abstract iets. En je noemt dan een heleboel verschillende vormen van ongelijkheid. Etnische ongelijkheid, inkomensongelijkheid. Hoe meet je dat?
Nou ja, wat ik doe in mijn onderzoek is eigenlijk, nogmaals niet om het uit de weg te gaan, maar vind het een meer constructieve benadering eigenlijk om aan mensen zelf te vragen hoe zij ongelijkheid zien, ervaren, meemaken. En wat soort van wat vormen van ongelijkheid zijn waar ze zich zorgen over maken, druk over maken, om bekommeren, waarvan ze willen dat er iets aan zou moeten worden gedaan. Ik laat het heel erg aan mensen zelf over, maar als soort van met theoretisch kader maak ik vaak het onderscheid tussen eigenlijk percepties van inkomens- en vermogensongelijkheid, bijvoorbeeld. Verklaringen, duidingen van die ongelijkheid. Een beetje van wat zijn de achterliggende processen, bronnen van die ongelijkheid. En dan als derde eigenlijk de politieke attitudes en consequenties die mensen verbinden aan de ongelijkheden waar ze zich van bewust zijn. Dus wat er aan zou moeten worden gedaan als ze al vinden dat er iets aan moet worden gedaan. En dan zie je dat, dat voor sommige mensen die zijn zich heel erg bewust van allerlei vormen van ongelijkheid, maar zijn er niet zo bezorgd over, omdat ze dat eigenlijk allemaal duiden als de uitkomst van een min of meer meritocratisch proces. Hè? Dus als mensen misschien sommige mensen verdienen veel meer geld dan anderen, maar ja, als ze dat zelf hebben verdiend, als dat soort van de oneerlijke uitkomst is van een eerlijk proces, dan is het niet iets waar je druk over hoeft te maken, zeggen sommige mensen. Andere mensen die maken zich misschien niet zo druk, omdat ze zich überhaupt eigenlijk niet bewust zijn van de hoeveelheid economische ongelijkheid die er is. Dat kan komen door wat ik eerder beschreef, die soort van gescheiden leefwerelden van rijk en arm. Dus er is veel onderzoek dat laat zien dat mensen eigenlijk onderschatten hoeveel vermogens- en inkomensongelijkheid er is. In mijn eigen onderzoek laat ik ook zien dat mensen heel erg onderschatten hoeveel ethische discriminatie er plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Maar dat geldt ook voor andere landen. Dus dan is de vraag eigenlijk van wat gebeurt er nou als je mensen confronteert met die onderschattingen, met die mispercepties die ze hebben? En is dat voldoende om eigenlijk mensen hun beleving van de ongelijkheid, hun ideeën daarover, hun politieke opvattingen ook te verschuiven, te bewegen? En daar vind ik aardig wat bewijs voor in zowel Nederland als Amerika. Maar eigenlijk de verandering, de verschuivingen in de attitudes, die nemen hele andere vormen aan in die twee verschillende contexten.
Oh ja. En is dit ook gelinkt aan, want je hebt een onderzoek, daar heeft het over inferring inequality en inferential spaces. Heeft dat daar ook mee te maken?
Ja, dat is mijn, een beetje abstract, mijn theoretische kader, waarmee ik probeer te duiden eigenlijk. Hoe mensen zich überhaupt vergewissen van ongelijkheid. Wat voedt en vormt eigenlijk de denkbeelden die mensen hebben over ongelijkheid in de eerste instantie. En is dat iets wat zich vormt bijvoorbeeld in de vroege jeugd, in de wat latere, de soort van studententijd, die fase, of veel eerder, of iets wat eigenlijk continu zich blijft vormen. Dat zijn de eerste stel vragen. En dan, dat leidt een beetje tot een tweede vraag, namelijk, wat maakt nou dat iemand anders over zoiets als ongelijkheid gaat denken? Dat zijn denk ik hele moeilijke vragen die je eigenlijk alleen met studies, met empirisch kunt proberen te gaan beantwoorden. En daar doe ik een aantal pogingen toe in mijn werk. Ik pas het allemaal toe op het onderwerp van vaak vermogensongelijkheid en ethische ongelijkheid. Maar je zou je ook kunnen afvragen, hoe zit dat met andere, zeg maar, hele politieke onderwerpen, waar er ook sprake is van allerlei vormen van eigenlijk mispercepties, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, waar sommige mensen zijn van overtuigd dat het überhaupt niet plaatsvindt. Sommige mensen zijn er veel meer bezorgd over dan anderen. Het gaat nu over de belangrijke discussie natuurlijk over vaccinaties. Daar heersen ook allerlei sterke opvattingen over. Sommige mensen zijn daar echt pertinent tegen, maar er zijn ook allerlei soort van verhalen die de ronde doen. En wat maakt nou dat mensen zus of zo zien? En wat onder welke eigenlijk omstandigheden, condities, kan je iemand overtuigen om eigenlijk vanuit een heel ander perspectief te bezien en echt een gedachte erover te veranderen. Dat is een beetje het onderzoek wat ik doe.
Oh ja. En is dat dan ook echt het doel van het onderzoek? Om te kijken hoe je iemand kunt overtuigen of hoe je gedrag of meningen kunt beïnvloeden? En doet u daar dan ook aanbevelingen over? Of is het echt de bedoeling om te begrijpen hoe mensen tot een bepaalde overtuiging komen?
Ja, nee, dat laatste. Ik ben als wetenschapper geïnteresseerd. Je stelt me een aantal vragen over mijn mensbeeld en dergelijke. En dat kan ik dan als mens kan ik dat beantwoorden. Maar als wetenschapper ben ik natuurlijk vooral geïnteresseerd in hoe dingen werken. En dus ook hoe mensen werken. Soms een beetje uitgezoomd hoe een maatschappij een soort van functioneert. Maar het gaat voornamelijk over mensen en hoe zij binnen zo'n maatschappij functioneren en werken. En dan is, denk ik, een consequentie van mijn wetenschappelijk werk, dat je dus ook kunt gaan nadenken van, wat betekent dit nou? Wat betekenen mijn bevindingen nou bijvoorbeeld? Wat betekenen die nou voor, hoeveel belovend is een campagne? Een overheidscampagne, een sierencampagne, of een weet ik veel, activisme of zo. En waar zou dat aan moeten voldoen om succes te hebben op het een of ander terrein? Dus dat zijn denk ik de implicaties of consequenties van mijn onderzoek. Maar mijn onderzoek zelf is vooral gericht op begrijpen.
Als we hebben over oplossingen voor ongelijkheid. Nou, wat even over de vrije markt en dergelijke. En of de overheid ze moet ingrijpen. Je kunt natuurlijk onderscheid maken tussen oplossingen op een macroniveau. Bijvoorbeeld de overheid of de markt aan zich. Je kunt ook nadenken over oplossingen op een microniveau. En dat zijn natuurlijk de mensen zelf op het individuele niveau. Wat zijn volgens u oplossingen, concrete oplossingen, om iets aan ongelijkheid te doen? Als die er al zijn.
Ja, ik weet niet. Dat is niet echt mijn plaats als wetenschapper om oplossingen te bedenken. En de oplossingen die ik zou bedenken, zouden dan ook meer gaan over eigenlijk instituties, structuren en dergelijke. En niet zozeer over individuen. Ik denk niet echt dat het mijn rol is om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Dus dat is een vraag die ik niet zo goed weet hoe ik die zou moeten beantwoorden.
Oké. Ik hoorde je ook, dat is meer aan het begin al, iets zeggen over natuurlijk. Je hebt de meritocratie en als je je best doet, dan kun je zelf hoger opklimmen. Je zou bijvoorbeeld een vermogen kunnen verzamelen en dat kun je dan weer doorgeven aan jouw kinderen die dat eigenlijk niet hebben verdiend. En op die manier ontstaat er ook weer kansongelijkheid tussen dan jouw kinderen en de kinderen van een ander die niet uit een vermogend gezin komen. Nu heeft John Rawls best wel een interessante theorie, de veil of ignorance. En hij zegt eigenlijk, iedereen die geboren wordt, die wordt eigenlijk een soort van gelijk geboren. Dus iedereen heeft dezelfde kans, iedereen heeft hetzelfde vermogen. Alleen in zijn theorie dan gaat hij natuurlijk wel vanuit dat inderdaad niet een ouder al vermogen heeft opgebouwd. Maar zou u zo'n systeem zien zitten, dat ouders niet ook vermogen kunnen doorgeven aan hun kinderen bijvoorbeeld? Wat vindt u van het hele veil of ignorance gedachte?
Nou ja, zoals ik hem heb gelezen, zegt John Rawls, met de veil of ignorance eigenlijk, het is een gedachte-experiment. Dus het is een soort van, stel nou dat we allemaal terecht zouden komen in een maatschappij. Allemaal, we weten niks over onze vaardigheden, competenties, over onze achtergrond. Het enige waar we het over kunnen hebben op dit moment is eigenlijk, hoe zou die maatschappij er moeten uitzien in termen van economische of status, verschillen? En dus hoeveel verschil willen we dat er is in die maatschappij? Niet wetende waar in die maatschappij, eigenlijk hoe hoog op de ladder, waar in de piramide we uit willen komen. En dat als gedachte-experiment is dat een soort van mooie startpositie om een gesprek te hebben. Waarin je eigenlijk mensen vraagt om een ideale maatschappij te ontwerpen, zonder dat ze daar zelf al onderdeel van uitmaken. En dat in de praktijk is natuurlijk erg lastig, want we maken allemaal onderdeel uit van onze maatschappij. En dat maakt ook dat we iets te verliezen of iets te winnen hebben. Ja, het mooie is van het experiment van John Rawls, is dat we dus eigenlijk niks te winnen of verliezen hebben, anders dan de maatschappij die we aan het ontwerpen zijn. Nou, je zou dat kunnen toepassen op eigenlijk de vraag, wat voor maatschappij, dat maakt het iets concreter. Wat voor samenleving willen we, wat voor wereld willen we achterlaten voor onze kinderen? Wat voor wereld willen we dat onze kinderen in opgroeien? Nou, dat is al denk ik een soort van gedachte-exercitie die iets concreter is en die we misschien iets beter kunnen invullen. Maar dan zou je dus nog als inderdaad een hele belangrijke stap een vorm moeten verzinnen dat onze kinderen op gelijke voet eigenlijk die nieuwe wereld intreden. En niet al op allerlei manieren worden verhinderd, belemmerd. Of al een streepje voor hebben. Omdat wij ze allerlei dingen kunnen meegeven. Geld, maar ook wat sociologen dan cultureel kapitaal noemen. Of sociaal kapitaal, like netwerken en dergelijke. Dus dat soort... dat is een beetje de vraag die John Rawls stelt. En ik denk dat het een nuttige vraag is om te verkennen hoeveel ongelijkheid vinden mensen eigenlijk acceptabel als ze nog niet weten of ze zelf profijt zullen gaan hebben van eigenlijk waar ze in die maatschappij terecht gaan komen. Hè? Dus of ze aan een soort van de goede of minder goede kant van die van bijvoorbeeld de scheidslijn tussen rijk en arm terechtkomen. Dus dat is een nuttige exercitie, maar wat dat hele idee van op gelijke voet een maatschappij betreden, wat het lastig maakt, is dat zelfs al weet je zo'n soort van maatschappij te ontwerpen, je zult dan al snel zien, wat ik in het begin ook vertelde, dat je dus naarmate van tijd toch een soort van accumulatie van verschillen, van ongelijkheden krijgt. En die zich dan weer vertalen in ongelijke kansen in de volgende generatie. Dus dat maakt het een soort van een interessante exercitie om eenmalig uit te voeren. Maar het is lastig omdat ze eigenlijk moeten herhalen elke keer. En hoe je dat doet, dat is erg lastig. En dat vergt ongelooflijk veel ingrepen. Dus het idee van dat je... het is één extreem om te zeggen, we willen dat mensen niks meer kunnen achterlaten qua geld. Maar dan heb je het over economisch kapitaal, vermogen en dergelijke. Maar zoals dus sociologen al 100 jaar laten zien in onderzoek en in hun werk, is dat is niet het enige dat je soort van kans in de maatschappij bepaalt. Hè? Er zijn ook allerlei soort van meer fijnmazige manieren waarop je culturele kennis, know-how, je netwerk en dergelijke je ook een streepje voor kunnen geven. Dus dan is er misschien een vruchtbare, meer vruchtbare weg, is om na te denken over hoe creëren we nou voorzieningen eigenlijk die voor iedereen beschikbaar zijn, waar we allemaal wat aan hebben, die oorspronkelijke verschillen in het milieu en dergelijke waaruit we voorkomen, eigenlijk laten bestaan, maar de consequenties daarvan wat verzwakken. Of idealen er dus helemaal doen verdwijnen. Dus dat is ook weer een beetje wat ik eerder al aangaf. Het idee van, je moet niet proberen verschillen soort van volledig te verwijderen. Maar je moet de consequenties van die verschillen zou je kunnen indammen. En dat is, dat is een kader waarvanuit je dan moet gaan nadenken over hoe richten we... Wat voor voorzieningen zijn er nodig voor mensen? Dus... eventueel kinderopvang bijvoorbeeld, wat financieel beschikbaar is voor iedereen. Goede kwaliteit scholen die beschikbaar zijn voor en open voor iedereen. Goed basisonderwijs. Zodat dus die verschillen die er zijn en altijd zullen blijven bestaan, niet meer beperkend gaan zijn voor de kansen die een jong kind al van vroeg af aan al heeft. Om iets te maken van zijn of haar leven.
En nu moet ik toch ook een beetje denken aan het universele basisinkomen. Dat is natuurlijk ook zo'n voorziening die dan in principe voor iedereen toegankelijk is. Zou dat werken, denkt u? Want ik hoor je ook zeggen van uiteindelijk ga je toch wel weer verschillen zien. Ook omdat het natuurlijk verschilt hoe mensen met zo'n inkomen zouden omgaan, bijvoorbeeld. Denkt u dat zoiets effectief zou zijn in de strijd tegen ongelijkheid? Inkomensongelijkheid dan?
Nou ja, ik denk dat een basisinkomen, het is een idee, want het is al 500 jaar oud volgens mij, dat idee. Nou ja, we zien vormen ervan, hebben we wel gezien. Er zijn ook experimenten met het basisinkomen in verschillende gemeenten in Nederland, volgens mij. Maar volgens mij is het doel van het basisinkomen eigenlijk net iets anders. Het is namelijk het is om mensen de mogelijkheid te geven om. Onbekommerd eigenlijk, dus niet meer bezorgd over je financiële situatie. Ja, iets te doen met je leven waar je ja, eigenlijk je passie te volgen, je talenten te ontwikkelen op de manier die jij kiest. Dus het idee van volgens mij een basisinkomen is dat je mensen vervolgens het mogelijk maakt en het vrijstelt om ja, iets te doen zoals bijvoorbeeld. Je volledig wijden aan de kinderzorg of zorgen voor familieleden of een artistieke carrière, zonder hoeven na te denken over wat is nou de marktwaarde van mijn activiteit. En dat is denk ik dat is een waardevolle gedachte. En dat maakt het, ja, dat is denk ik de aantrekkingskracht van het idee van een basisinkomen. Maar ik zie het minder als een soort van oplossing voor ongelijkheid.